charismagebed, dat het ook zijn uitwerking heeft in de gemeente. Vanavond wil ik wat delen over het persoonlijke gebed, onze persoonlijke omgang met de Heere God. Maar ook het gezamenlijke gebed, en of je dat nou doet in een kring, of als gemeente, of op een avond als deze. En wij thuis doen dat ook met onze kinderen, een kringgebed, een gezamenlijk gebed. Dat is ook heel belangrijk, dus dat je je kinderen al leert bidden. En of dat er nou stotterend uitkomt, of nou twee zinnen zijn of drie, dat doet er niet toe. Maar dat wij vertrouwd raken om dingen met de Heer te delen. Dat is belangrijk. Ik ben alleen opgevoed met een formuliergebed. Laat staan dat ik ooit een vrij gebed had gehoord. En laat staan dat ik ooit een kringgebed heb ervaren, heb meegemaakt als kind. Maar als je dat gewoon bent om te doen, dan is de kans groot dat het kind of later zelf ook oppakt. Want ons leven als volwassenen is heel bepalend hoe onze kinderen vervolgens gaan leven. Ook met betrekking tot gebed. Dus persoonlijk gebed en gezamenlijk gebed. En dat laatste kan je dan toepassen in allerlei verbanden. Laten we een paar versen lezen ter inleiding uit de brief die Paulus schreef aan de Korintiërs. 1 Korinthe, hoofdstuk 1, de eerste vers 4 tot en met 9. 1 Korinthe 1, vers 4 tot en met 9. Daar staat het volgende. Ik dank mijn God altijd voor u. Vanwege de genade die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in hem. Nou, durf je daar aan om te zeggen? Misschien dat je nu heel veel dingen naar boven krijgt in je gedachten, in je hart. Dat je zegt, ja, in alles. Ik ben in veel dingen rijk geworden. Maar in alles. Ik heb dit nog in mijn leven wat ik als wens heb. En dat nog als ideaal. En ik heb daar nog een verlangen. Maar onze zegeningen die zijn vooral geestelijk. En omdat ze geestelijk zijn, hebben ze een goddelijke oorsprong. En zijn ze ook vast. Zijn ze zeker. En kunnen we zelfs in tijden dat het minder met ons gaat, toch roemen en beleiden en zingen dat we in alles rijk geworden zijn. In alles spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw, door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. En met name, en daarom heb ik dit vers gelezen, is vers 9 een kerntekst voor vanavond. De eerste avond, dat is al weer een tijdje geleden, maar toen heb ik gezegd dat bidden vooral te maken heeft met een relatie onderhouden. En een van de meest bijzondere dingen die voor mij onbekend waren, zelfs tot 2-3 jaar na mijn bekering, was wat er staat in vers 9. Waar wij toe geroepen zijn als christenen. Dat is heel bijzonder. Dat is niet in de eerste plaats om zendeling te worden of evangelist te worden of wat dan ook. Maar we zijn geroepen tot de gemeenschap met de Zoon van God. Nou, dat is iets. Dat is geweldig. Daar zijn geen woorden voor te vinden. Dat is onze roeping. Om gemeenschap met hem te hebben. En dat is heel mooi wat voor woordje daar staat voor geroepen zijn in het Grieks. Kijk, wij zijn geroepen door het evangelie. Door de blijde boodschap. En wij hebben daarop gereageerd door geloof en bekering. En die twee elementen, die twee kanten, dus roepen en reageren, worden samengevat in één woord in het Grieks. En wij scheiden dat heel vaak. We zijn geroepen. En ja, dat reageren, dat staat er een soort los van. Maar dat is in het Grieks één en hetzelfde. Roepen en reageren. En de roeping van een christen is dus gemeenschap hebben met God. Nou, wat is gemeenschap hebben? Daar wordt vanuit Bijbels licht dit mee bedoeld. Verbondenheid hebben. Verbondenheid met elkaar en een relatie hebben. En dan ben ik weer bij de eerste studie die ik heb doorgegeven. En dat is zo belangrijk als we het hebben over persoonlijk gebed en gezamenlijk gebed. We zijn dus geroepen om gemeenschap te hebben, om een relatie te onderhouden met de Heere God. En als je daar goed over nadenkt, dan is dat vaak een antwoord wat je niet hoort als je vraagt aan een christen, waartoe ben je nou geroepen? Ja, God heeft me geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Van harte. Ik ben geroepen om, nou ja, vul het maar in, je kent het hele lijstje, maar heel weinig christenen noemen dan, nou Jacques, waar ik in de eerste plaats voor geroepen ben, buiten al die taken in de kerk, in gemeente of waar ze ook vandaan komen, die roepstemmen, ik ben vooral geroepen tot gemeenschap met de Zoon van God. En hoe vaak wordt die roeping niet verstaan of verwaarloosd? Terwijl dat de allerhoogste roeping is waarmee een mens in zijn leven, tussen zijn wieg en graf of tussen zijn wieg en de komst van de Heer, geroepen kan zijn. Er is geen hogere roeping dan de roeping om gemeenschap te hebben met God door het geloof in de Heer Jezus Christus. In de King James vertaling staat het woord fellowship. Nou, dat betekent kameraadschap, vriendschap. We zijn geroepen tot kameraadschap, tot vriendschap met God. Nou, dat is ook iets om je mee te verblijden, toch? Dat is een bemoediging vanavond. Dat is het verlangen wat er is op het vaderhart van God. En als we dat meer en meer gaan verstaan, dan ga je anders tegen het gebed aankijken. En daar wil ik naartoe. Als gebed iets is wat je afhandelt, en sommigen af... Ik ben het woord even kwijt. Raffelt. Die zocht ik. Ja, dan is het niet interessant. Maar als ik het ga zien vanuit fellowship, vanuit, met eerbied gesproken, kameraadschap, vanuit vriendschap, vanuit relatie, ja, dan is het niet iets wat ik afraffel. En dan is het ook niet een afvinken van dat verplichte lijstje aan het begin of aan het einde of in het midden of wanneer je dat doet van de dag. En daar moeten we achter gaan komen. Daarom heb ik deze tekst in mijn Bijbel geasseerd. Als ik even mijn roeping kwijt ben, of als ik denk, wat was het nou ook alweer? Of als ik uit die roeping weggetrokken ben door het een of ander, dan bepaal ik mezelf weer bij 1 Korinthe 1 vers 9b. Jacques, er zijn zoveel roepstemmen, maar beoefen, beantwoord vooral aan deze roeping. Gemeenschap hebben met God door het geloof in de Heer Jezus Christus. En het bijzondere van deze gemeenschap is dat God je door die gemeenschap, door die omgang met hem, van binnenuit verandert. En dat is wat Aad net gelezen heeft. Omdat ik op hem ga lijken. Met de persoon wie ik omga. Nou, wat ik hier neer heb staan, en dat is een eerste belangrijke opmerking vanavond. De rest was ook belangrijk, maar dat was een beetje inleiding. Elke relatie, als we dat gezien hebben nu, die vraagt om onderhoud. Is dat waar of niet? Elke relatie. Welke relatie dan ook. Of het nou gaat om een verkering. Dat vraagt om onderhoud. Moet je in investeren. Of het nu gaat om je huwelijk. Daar moet je in investeren. Of het nu gaat om een vriendschap. Maar ook als het gaat om de band binnen de gemeente. Broeders en zusters onderling. Kijk, mensen die altijd wat te klagen hebben. Van ja, ik ervaar zo weinig verbondenheid. En die er nooit zijn. Ja, die moeten gewoon de mond houden. Want als je die band wil versterken, die relatie wil onderhouden, dan moet je prioriteiten stellen. Dan moet je daarin investeren. Ik kan klagen over de relatie met mijn vrouw en zeggen, wat een waardeloze vrouw heb ik toch. Maar als ik zelf altijd weg ben, dan geef ik haar niet de gelegenheid om zichzelf aan mij te geven. Maar ik kan mezelf ook niet aan haar geven. Dat vinden we volkomen logisch, toch? Maar geestelijk is het exact hetzelfde. Het is ook zo met onze relatie met God. Die relatie die moet onderhouden worden. En luister goed, daar ben jij en ik persoonlijk verantwoordelijk voor. Kijk, als ik even het beeld van mijn huwelijk gebruik. Kijk, ik kan Aad niet vragen. Joh, Aad, kan jij voor mij mijn huwelijksrelatie onderhouden? Zou jij dat voor mij over willen nemen? Want ik ben zelf veel weg, maar als jij nou zorgt dat er tussen mijn vrouw en mij goed blijft, dan kan ik met een gerust hart zeggen, zoals jij die taart dan over wil nemen. Dat kan niet. Daar ben ik zelf verantwoordelijk voor. En hoe is dat geestelijk? Ik kom heel veel mensen tegen. En dat is een beetje afhankelijk in welke kring je komt. Maar als ik daar spreek over een tot geloof, kan ik zeggen, ja, dat moet de Heilige Geest doen. Nou, de Heilige Geest gelooft niet voor ons, hoor. Die gelooft niet voor ons. Wij moeten zelf ons vertrouwen op Hem, op het woord van God gaan stellen. Op de Heer Jezus gaan stellen. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? De Heilige Geest gelooft niet voor ons. De Heilige Geest brengt het woord wel in ons hart binnen. Maar het moet door ons beantwoord worden. En zo is het ook met het onderhouden van onze relatie met God. Ja, Jacques, ik ben nu eenmaal lauw en dat is nu eenmaal. De Heilige Geest moet dat doen. Nee, dat doet de Heilige Geest niet. Want de Heilige Geest leidt jou in het woord van God, in de waarheid. En daar worden wegen in beschreven, daar staan principes in beschreven. En die maakt Hij jou indachtig, zodat jij die gaat praktiseren. En dat is een keuze. Dat moet je goed onthouden vanaan, daar wil ik mee beginnen. Dat is heel belangrijk. En voor de natuurlijke relaties, hè, zoals we die kennen, huwelijk, vriendschap, noem maar op, vinden we dat gewoon. En misschien zeg je ook wel eens tegen iemand, joh, ben je nog wel eens thuis? Zeggen ze tegen mij ook regelmatig. Nou, dan ben ik altijd blij omdat ze dat zeggen. Want blijkbaar houden ze een oogje in het zeil. En daar moeten we elkaar ook in stimuleren. Maar vanavond ga ik je stimuleren om die relatie met jouw hemelse vader te onderhouden. Want ik zie dat heel veel christenen klagen over geestelijke lauwheid. Ik heb andere tijden gekend. Maar ik zie ook dat ze hun relatie met hun hemelse vader niet onderhouden. En dan heb je misschien vanavond wel even weer een zetje nodig. Dat is zo belangrijk. Dat kan een ander niet voor me doen. Dat kan de Heilige Geest niet voor me doen. Ik moet daar zelf een keuze in maken. Zelf persoonlijk de relatie onderhouden. Nou, en een van die middelen. Ik ben geroepen tot gemeenschap met God door het geloof in de Heer Jezus Christus. Een van die middelen om die relatie te onderhouden is investeren in persoonlijk gebed. Het onderhouden en investeren in persoonlijk gebed. En eigenlijk zou ik nu even willen stoppen en iedereen de vraag voorleggen, hoe komt het nou, en ik denk dat dat herkenbaar is, dat wij dat best heel moeilijk vinden om dat structureel te doen. Ik denk dat Nieuw-Lekkerland geen uitzondering is. Overal waar ik kom hebben mensen moeite om consequent omgang met de Heer te hebben. Ze gaan liever op een avond als deze zitten, echt, dan dat ze zelf hun knieën buigen, letterlijk, en tot de Heer gaan. Hoe komt dat? Ze parkeerden de klaroen, dan dat ze zeggen, nou, dat half uurtje de klaroen, dat schuiven we op, ik ga nou een half uur naar mijn kamer toe. Dit is raar, het is heel eenvoudig. Je hoeft niet tot in de hemel op te klimmen. Je kan gewoon eenvoudig je knieën buigen. En tientallen keren in het pastoralis, ja, ik heb er zoveel moeite mee. Waar denken jullie dat de oorzaak ligt? Mag je voor jezelf nu even een antwoord op formuleren? Hoef ik nog niet te zeggen. Maar dat is een belangrijke vraag. Want God heeft het zo eenvoudig gemaakt. Want weet je, alles wat wij niet kunnen doen, dat heeft Hij gedaan. Wij konden geen weg banen tot de Vader. Amen? Totaal onmogelijk. Hij zei, nou dat ga ik voor jullie doen. Ik ga mij geven tot in de dood van het kruis. Ik ga weer opstaan uit de dood. En ik neem jullie op mijn hart mee naar het binnenste heiligdom. En ik zet je in de hemelse gewesten, boven elke macht en kracht van Jezus. Ik heb een opening gemaakt, ik heb de weg gebaand naar de Vader toe. Dat heb ik gedaan. Wat voor jullie onmogelijk was, is voor mij mogelijk. Ik heb het ook gedaan ook. Je bent nu van harte welkom om binnen te komen. Hoe vaak zijn we daar? Dus nou heeft God het, en dat bedoel ik niet oneerbiedig, maar nou heeft Hij de weg gebaand. Hij heeft het makkelijk gemaakt. Hij weet hoe vaak je nou bij hem bent. Hij weet of je vandaag al bij hem bent geweest. Het is zo aangrijpend dat de Vader een plan van eeuwigheid heeft uitgedacht om weer toegang te krijgen, dat de mensheid weer toegang heeft tot zijn vaderhart. Maar hoe vaak komen we daar nou? We kunnen niet zeggen, het is onmogelijk. Maar je kan het niet. Alles wat onmogelijk was, dat heeft Hij gedaan. Prijs de Heer ervoor. Maar Hij nodigt je nu uit. En hij zegt, hey, hoe vaak vind ik je nou onder vier ogen? Hoe vaak kunnen we nou even praten van hart tot hart? Als je getrouwd bent, hoop ik dat je af en toe wat uren investeert in jouw huwelijk. In jouw relatie. Zo even onder vier ogen. Van hart tot hart. Maar hoe is dat met onze geestelijke relatie? Weet je, ik vind het evangelie is echt heel eenvoudig hoor. En ik wil ook bij die eenvoudigheid blijven. En voor sommigen is het misschien veel te eenvoudig. Maar de vraag is niet of je het eenvoudig vindt. De vraag is of je het praktiseert. Want dan heb je pas de geestelijke blijdschap ervan. De vreugde ervan. En de mensen die dat hebben in hun hart, die prikkelen jou in je leven. Dat doet iets. Want die hebben er vreugde in om de Heer te zoeken. Nou, Jacobus 4 vers 8 zegt, nader tot God, vind ik een van de mooiste teksten uit de Bijbel. En hij zal tot u naderen. Dat is een belofte. Daar kan je voet op zetten. En Luther zei, je moet zo hard op de noot slaan dat de vrucht eruit komt. Heere God, hier staat het. Nader tot God, dat doe ik nu. Ik verwacht dat u tot mij komt. Ga je zo met het woord van God om? Dat vindt de Vader heerlijk als je er zo mee omgaat. Want je houdt hem aan zijn eigen woorden. En de Hebreeënbrief die stimuleert ons. God is een beloner van degene die hem ernstig zoeken. Hebreeën 11 vers 6. Is dat een mooie belofte of niet? Maar we moeten er niet naar blijven kijken alleen. En zeggen, tjong, dat is toch wat? Nou, wat tot God en hij zal tot u halen. Oh, wat bijzonder zeg, dat God beloont degene die hem ernstig zoeken. Ik wil die beloning hebben! Begrijp je wat ik bedoel? En velen zitten maar een beetje te kijken en weg te sussen en te dromen. Maar je moet actief zijn in je geloof. En dan beleef je wat met de Heer. Want het leven met hem is niet statisch. Dat is dynamisch, het is echt leven. En wat is kenmerken van leven? Dat het in beweging is. Maar we moeten die belofte van God tot ons nemen. Die heeft de Heer gegeven. Niet om alleen naar te kijken, maar om die te praktiseren, om daar werkzaam mee te zijn. Nou, dat is toch een interessante opdracht. En dan ben je niet werkzaam met een woord van de mens, maar dan ben je werkzaam met het woord van de levende God. Nou, als je daar eenmaal de smaak van hebt te pakken, dan blijf je gaan. Dat is interessant. En dan maak je verschil vandaag in deze wereld. Persoonlijk gebed is dus noodzakelijk om een liefdesrelatie met God te ontwikkelen en te onderhouden. De omgang met God moet je ook ontwikkelen. Ik heb daar in mijn leven best lang over gedaan. Om tot een vast patroon te komen. Je hebt daar geen voorschriften voor. Dat ga ik ook vanavond niet geven. Want ik zit wel anders in elkaar dan de meeste van jullie. Daar, ga daar maar vanuit. Dus ik ga mijn patroon niet opleggen op jullie. Waar het wel om gaat is dat ik je stimuleer om omgang met je hemelse vader te hebben. En dat structureel. En zoek naar een methode die bij jou past daarvoor. Die vrijheid hebben we. Maar heb contact met je hemelse vader. De Heer Jezus, daar lees ik van in Marcus 1 vers 35 voor de schrijvers. En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. Jezus zocht heel bewust contact met zijn hemelse vader. Hij was een tijd de enige geborene van de vader, later de eerstgeborene van de vader. Maar dat gezin is wat uitgebreid. Jij en ik behoren ook tot het huisgezin van God door de genade. Zouden wij geen behoefte hebben om net als Jezus contact te zoeken met onze vader? En Jezus ging daarvoor vroeg zijn bed uit. Nou, dan begint het al bij de meeste christenen. En ik ga ook geen manier vertellen van, nou ja, dat moet je zo tussen 6 en 7 doen of zo. Heb ik helemaal geen behoefte aan. Alleen weet je, de mensen die het meeste kritiek hebben tegen vroeg omgaan met de Heer hebben, dat zijn heel vaak de uitslapers ook nog. Kijk, dat iemand die om 4 uur op moet en om 4:30 moet gaan werken, dat kan ik begrijpen. Maar soms hoor ik die nog ineens erover, weet je dat? Maar ik hoor die mensen, ja, weinig sluimers en weinig slapens. En dan komt het allemaal zo over hen heen en ze zakken langzaam weg. Hey, kom op, geef je eigen eens even een boor. Spreek jezelf eens even toe. Wat wil je met je leven? Mijn beste vriend, dat is mijn bed. Dus ik weet waar ik over spreek. Kijk, als je er niet van houdt, dan ga ik het makkelijk vertellen. Maar ik hou ervan. Maar toch weet ik dat daar mijn struikelpunt voor de dag ligt. als ik niet goed begin, dan loopt heel mijn dag vaak in de soep. Eerlijk waar. En ik voel vaak exact waar het aan schort. En dat heeft vaak te maken, en dan heb ik allerlei goede redenen, hè, want dan ben ik zaal, ja, ik was pas om 1 uur vannacht thuis of 12 uur thuis, ik kwam uit Apeldoorn of ik kwam uit. Tuurlijk, allemaal goede redenen. Maar weet je, het punt is dat het zo erin sluipt en dat verslapping optrekt. En dan moet je jezelf tot de orde roepen. Mag ik eens vragen? Spreek je regelmatig jouw Heer onder vier ogen? Heb je zo'n plek waar je echt alleen bent? En voor mij mag dat ook hier in de polder. Dat interesseert me niet waar. Daar gaat het namelijk ook niet om. Ik vraag ook niet waar je bidt. Binnen of buiten. Niet de plaats is belangrijk. Maar nou komt hij. De afzondering is belangrijk. Amen. Jezus zocht zijn vader. Waar je doet, dat interesseert me niet. Niet de plaats is belangrijk. De afzondering is belangrijk. Het prioriteit geven aan het moment van afzondering met hem. Dat is belangrijk. En ik vraag ook niet hoe vaak je bidt. Ik vraag je, heb jij met regelmaat contact met jouw hemelse vader? Het is een zegen als je een plek in je huis hebt waar je even de deur dicht kan doen. En nou een scherpe vraag, en toch ga ik hem stellen. Als de wanden van jouw slaapkamer of werkkamer zouden kunnen spreken, wat voor getuigenis zouden ze dan geven over jouw gebedsleven? Zou je willen dat op deze wand, nu het getuigenis van jouw gebedsleven komt staan? Zou je hier dan rustig zitten en zeggen, kijk, dit ben ik niet alleen in de grote zaal op zondagmiddag om 1:30, maar dit ben ik door de week. Of begint het hier een beetje rood te worden, rode vlekken? Dat je zegt, ja, ik moet me wel schamen. Ik heb me altijd voorgedaan als iemand die, en dit is de praktijk. Nou, dan wilde je vanavond opnieuw beginnen met je. En dan nodigde hij je weer uit. Want mijn zoon heeft de weg tot mijn vader uitgebaand. En ik nodig je vanavond uit om een nieuwe keuze te maken. Een nieuwe toewijding te maken. En te zeggen, hey, ik ga investeren in die omgang met hem. Want dat verandert één mij van binnenuit. En het bemoedigt om de gedachten van mijn vader meer en meer te leren kennen. En hij mijn gedachten. En zijn hart meer beter te leren kennen. En hij mijn hart. Dat is wel belangrijk. Heb je zo'n plek? Het is zo fundamenteel. Omdat wij leven in een wereld waarin wij allemaal door moeten. We moeten door. Herkenbaar? En wat voor baan je ook hebt. Of je nu werkt of dat je niet werkt. Of dat je in je gezin actief bent of niet. Overal heerst dit. Dit is de geest van de tijd. En als Satan één ding niet wil, dan is dat je stil wordt voor hem. Weet je, ik ben een tijd geleden alweer, een hele tijd geleden alweer, heel erg geschrokken van mezelf. Wij gingen op vakantie en Annette die dacht, nou we gaan gezellig op vakantie. En ik had mijn laptop niet. Nou, ik werd bijna helemaal... Ik denk, wat moet ik nou in die vakantie gaan doen? Ik had gewoon moeite, echt. Moeite om stil te worden, om rustig. Ik werd onrustig van de rust. Herkenbaar of niet? Nou, dat is toch de omgekeerde wereld. Ik denk, nou gaat niet goed, Jacques. Nou moet je echt ingrijpen, man. Onrustig worden van de rust. Dit is waar de meeste mensen last van hebben vandaag. Want overal waar je komt, of je nou een paar nieuwe sokken gaat kopen, of dat je een broodje gaat kopen, overal word je weggedenderd door de muziek. Dat moet dan fijn zijn, maar dat is gewoon terreur. Dus wij worden voortdurend geprikkeld in ons denken. En wij komen, als we rust hebben, niet meer tot rust. Herkenbaar? Dit is aangrijpend hoor. En deze dingen moet je echt onderscheiden. Dat is niet omdat ik overdreven ben. Dit is de waarheid. En wat deed Jezus? Had hij geen drukte om zich heen? Ja, die had ook drukte om zich heen. Maar die maakte keuzes. Of hij voer naar de andere kant van het meer. Of hij ging de berg op. Dus die was ook heel praktisch. Was echt een practicus. Dat moeten wij ook doen. Want anders kom je er niet meer. Zeker als je een gezin hebt. En weet je, je hebt altijd van die idealen. Ja, straks een kerstvakantie. Heerlijk de tijd voor mezelf even. Ja. En 5 januari ben je weer helemaal... Herken maar toch? Weet je allemaal dat uitstellen en uitkijken naar ideale tijden... Dat is leuk om op de bankje bij te verkikkeren. Maar 9 van de 10 keer komt het er niet van. Je moet een keuze maken vandaag. En nogmaals, ik ga geen schema's voorstellen. Maar als jij geen tijd investeert in jouw contact met de Heer, dan gaat jouw geestelijk leven er vroeg of laat onder lijden. Dus zorg ervoor dat je tijdstippen hebt dat je hem ontmoet. Blader met mij naar Matteüs 6. En omdat de Heer Jezus ons kent, en hij ook de tijd kent, hij kent de tijd beter als wij, hè? Geloof je dat? De geest van de tijd kent hij ook beter als wij. Dan heeft hij een tip, een advies, kost niks vanavond, geeft hij gewoon aan je mee. Matteüs 6. Als je dit herkent wat ik net schilder, en we lachen er wat om, maar het is voor iedereen herkenbaar. Dus je moet er wat mee. Wat zegt hij, die bekende woorden in Matteüs 6 vers 5? Maar wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Gaat erom in welke gezindheid bid ik. Want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, jij vanavond, wanneer je bidt, ga in je binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Hé, krijg je weer beloning. Je krijgt een beloning in de Bijbel. Een soort beloningssystemen. Om je maar te stimuleren, lijkt het. Nou, zou je niet nodig hebben. Maar wat is hier het meest opvallende aan? Ga in je binnenkamer, sluit je deuren. Dat wil zeggen, je bent niet meer zichtbaar voor de buitenwereld. Voor wie leven de meeste mensen vandaag? Mag best iets harder hoor. Voor de buitenwereld. Waar kijkt God naar? Die kijkt naar het verborgene. Hij is daar. Waar niemand kan komen in die stille kamer. Daar is hij wel. Prijs de Heer daarvoor. En hij ziet daar ook naar jou. En hij zal je in het openbaar aan publiek vergelden. Dus de tijd dat wij investeren met hem in dat verborgene, staat niet in het AD, ook niet in het ND, ook niet in de klaroen, maar God ziet het. Wat is jouw meerwaard? Veel mensen leven voor de instemming van mensen. Maar dit moet jou stimuleren. Ik leef voor hem die in het verborgene ziet. En het aangrijpende is dat heel veel mensen vandaag aan het publiek heel wat lijken, maar in het verborgene zo tegenvallen. En daar kijkt God nou net naar. Begrijp wat ik bedoel? Zo belangrijk dit. Christen moet niet meer leven. Tuurlijk moet hij aan het publiek zijn leven leven als een kind van het licht, maar vooral in dat verborgene. Waar mensen je geen pluimen kunnen geven. Maar waar wel mijn hemelse vader mij ziet. Dat maakt mij blij. En dat maakt dat verborgen plekje zo interessant. Want ik ben er niet alleen. De God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Is betrokken op mij. Zijn ogen. Hoe staat het er ook weer? Doorlopen de ganse aarde. Om hem of haar bij te staan. Wiens hart volkomen is tot mij. Daar gaat het om. Of hè? Ja, kracht erbij te staan. Wiens hart volkomen is tot hem of haar. En dat doet hij dus ook in dat verborgene. En daarom vind ik dit een interessante plek. De mensen daar waar Jezus een probleem mee hadden, die wilden bidden dat er mensen wat van hen zijn. Maar dat moet onze insteek niet zijn. Het gaat om dat contact met onze hemelse vader. Het is niet in de eerste plaats interessant wie je in het openbaar bent, heb ik hier neergezet. Maar het is interessant wie je in het verborgene bent. En God zegt daarbij, geeft daarbij de belofte, dat hij het aan publiek zal vergelden. Hoe dat er dan uitziet, laat ik aan hem over. Maar hij zal mij vergelden. Linksom of rechtsom, in de tijd of straks in de eeuwigheid. Maar het komt goed. Want hij is die grote beloner van degene die hem ernstig zoeken. Maar weet je, dat ernstige zoeken, dat is er een beetje af. Ik merk het al bij mijn kinderen. Mijn oudste legt nu een beetje met huiswerk, maar je moet hem helemaal pushen om iets te gaan doen. Hij is een beetje lui. Je moet een beetje actiever worden. Dingen gaan ondernemen, initiatieven nemen. En dan krijgt hij resultaat. Nou, dat moet hij gaan ontdekken. Mag ik het volgende artikeltje voorlezen, wat ik hierover las? Dat is wel mooi, moet je luisteren. Er is een verhaal waarin een man vertelt dat hij altijd naar een open plek in het bos gaat om tot God te bidden. Waarom doe je dat, vraagt iemand hem. God is toch overal? En dat man antwoordde, God is wel overal bij mij, maar ik ben niet overal bij God. Hij zegt, God is wel overal bij mij, maar ik ben niet overal bij God. Bidden is bij God zijn. En luister nu goed. Jezus leert ons om voor dat bidden een aparte plek te zoeken. Een plaats waar je alleen bent. Waar je rust vindt. Waar geen mens je ziet. Een tijdstip waarop alles even wegvalt. Een moment om tot jezelf te komen. Nee, niet tot jezelf. Een moment om tot God te komen. Waar vind je zo'n plek? Waar vind je zo'n moment? Het leven jaagt maar door. Overal lawaai en drukte. Nergens echt ruimte om even op adem te komen. Jezus zegt, ga in je binnenkamer. Zelf vond hij zijn binnenkamer op een berg. Bij het vallen van de avond. Weg van de mensen, weg van de drukte. Weg van alles wat altijd maar doorgaat. Zoek zo'n binnenkamer, zegt hij. Die weten kan wat nodig is voor een mens. Hij zegt het, hè. Een binnenkamer, dat is een aan God gewijde plek. Een stukje heilige grond om je schoenen van je voeten te doen. Een plek in huis, apart ingericht om te bidden en te mediteren. Een stoel, een knielbank, een opengeslagen Bijbel. Maar ook de bank in de woonkamer, de keukenstoel. De auto op de parkeerplaats, de wachtruimte van het station. De open plek in het bos. Je bed, als je niet in slaap kunt vallen. Maak van alles een heilige plek. En bid tot God op elk moment van de dag of de nacht. Als je maar stil bent van binnen om te luisteren naar zijn stem. Er brandt geen braamstruik in die binnenkamer. Wel brandt er het vuur van de geest. Het vuur van verlangen om bij God te zijn. Het vuur dat wakkert voor het woord. Zalig wie een binnenkamer heeft. Want hij zal God zien. Vond een heel krachtig stukje. Wij kunnen van heel veel plekken een heiligdom maken. Of je nou in het vliegtuig zit of in de auto, maakt niet uit. Maar doe het! Het is niet moeilijk om tot God te naderen. Maar wij laten kansen liggen om met hem in gesprek te gaan. Ik had vroeger zoveel schroom om te bidden. Als ik in een restaurant zat bijvoorbeeld. Nou ja, laten we even... Zo quasi, weet je. Ik zat, en op een gegeven moment komen mijn broeders en wij zitten te eten en die gaan gewoon hardop bidden. En die roepen de Heer aan en die prijzen hem en die zeggen hard, eet smakelijk. En die dacht, ja, dit kan eigenlijk ook, waarom niet? Maar je moet met dat soort mensen omgaan om het een keer te gaan zien. Dat is ontspannen. En mijn handen in de kramp en gewoon hardop. En een andere broeder die nam me eens mee. We stonden midden in een drukke straat. En gewoon bij de auto. We gaan de Heer aanroepen. En we staan daar zo. We staan te bidden. En iedereen loopt langs. Ja, wat maakt het eigenlijk uit? Heel Nederland schaamt zich nergens voor. Alles wat normaal is, is abnormaal. Wat abnormaal is, is normaal. En ik roep mijn God aan. De schepper van alle dingen. En ik schiet helemaal in de kramp. En weet je hoe ik dat heb overwonnen? Door te doorbreken. Hoe doe je dat? Gewoon te gaan doen. Dan lachen ze je toch uit. Nee, als dat kunnen ze niet doen. Als dat dan het ergste is. Maar weet je, als je eenmaal die stap hebt gemaakt, dat hebt doorbroken, dan ben je vrij. En je laat je binden door dingen. En dan blijf je maar inzitten. Ik zie mensen die jaren in dezelfde krant leven. Ik moet gewoon doorbreken. En mijn kinderen schrikken er soms wel eens van, maar dat vind ik wel leuk. Want dat is ook weer een uitdaging voor hun. En ik dacht, wat gaat hij nou weer doen, weet je wel? Maar zo leren ze het. Zo leren ze het. Anders leren ze het niet. Want als zij pa altijd in de kramp hebben zien bidden, ja, dan schieten die jongens ook spontaan in de kramp. Maar als pa het gewoon vond om te bidden, waar hij dan ook was, ja, dan zeggen ze, ja, dat deed mijn vader ook altijd. Begrijp je? Dus dat is zo fundamenteel hoe wij dat doen. Die persoonlijke omgang met God, ons gebedsleven. Heel fundamenteel. Maar weet je waar het op aankomt? Jullie hebben net een antwoord gegeven op hoe het komt dat we dat toch heel moeilijk vinden. Wat zo eenvoudig is, vinden we moeilijk. Weet je waar het mee te maken heeft? Met discipline in ons leven. Kijk, Paulus die vergelijkt een christenleven heel vaak met de topsport. Wist je dat? Nou, hoe kom je aan de top in de sport? Tuurlijk, er is gegeven talent, dat weet ik. Ik heb dezelfde benen als Sven Kramer zo ongeveer, maar ik schaats niet zoals hem. Dus er is een bepaald opzicht, is er talent wat gegeven, dat begrijp ik wel. Maar uiteindelijk, als hij dat niet ontwikkelt, als hij dat niet traint, en als hij niet gedisciplineerd leeft, met zijn eten, met zijn slapen, met zijn schaatsjes, rondjes, vul het maar in, dan komt hij daar niet. En weet je, Paulus gebruikt juist die beelden uit de topsport. En hij zegt onder andere in 1 Timotheüs 4 vers 7b, oefen jezelf in godsvrucht. Met andere woorden, train jezelf erin. En dat vinden we best moeilijk. Maar geloof me, echt geloof me. Mijn geestelijk leven komt mij niet aanwaaien hoor. Echt niet. Het is niet zo dat ik het even doe. Maar ik oefen mezelf en train mezelf in godsvrucht. En ik discipel mezelf. En ik roep mezelf soms tot de orde. En gelukkig heb ik een vrouw naast me. Dat als ik soms niet snel eruit ben, dan voel ik één keer mijn voet tegen mijn kuit, weet je wel. Nou, dat helpt mij. En zij voelt vaak aan, als het niet lukt, met mijn preken bijvoorbeeld, dan ga ik een bakje doen beneden. En dan zegt ze, nou, dan ga ik je knieën. Want daar ligt vaak wel de bron van dat er iets niet doorkomt in mijn hart. Omdat ik het op eigen kracht doe. Dus wij kunnen ook elkaar helpen. Maar dat kan je ook in de gemeente doen. Bidden is voor gewone mensen. Zullen we het onthouden? Alleen het vraagt een keuze. En je ziet dat mensen die die keuze maken, de zegen daarvan ondervinden. Ik ga nog één punt behandelen. En dan gaan we even pauzeren. En dan kom ik op het groepsgebed aan. Blader met mij naar Lucas hoofdstuk 10. Dus het vraagt ook wel een stukje discipline. En alleen dat woord al, dat hoe. Daar worden sommige mensen onrustig van. Discipline. Waar de geest des Heeren is, was ademt, daar is vrijheid. Ja, maar dat is niet tegenstrijdig aan elkaar. Dat denken heel veel mensen, dat is zo jammer. Dat is niet tegenstrijdig aan elkaar. Maar ik oefen mezelf in godsvrucht. Nou, er staat iets heel moois in Lucas 10. Dat vind ik altijd een heel mooi gedeelte. Vers 38. En het gebeurde toen zij onderweg waren dat hij, dat is de Heer Jezus, in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. En nadat zij erbij was komen staan, zei zij, Heere, trekt u zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. En Jezus antwoordde en zei tegen haar, Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Herkenbaar of niet? Zijn er veel Martha's onder ons? Herkenbaar, hè? Ook onder de mannen hoor, zijn ook Martha's. Dus stel je rust. Vers 42. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Ik ervaar soms dat er allemaal Martha's om me heen zijn. En als ik dan een woord van de Heer Jezus mag spreken, dan lijkt dat soms niet over te komen. Als je met zoveel dingen bezig bent, en zoveel dingen houden je bezig, en er komt één man binnen, en die ene man die zegt, joh, er is slechts één ding nodig. Nou, dan komen natuurlijk alle verhalen op, ja, maar weet je dan niet dit? En wat denk je wel van dat? Ja, dat weet ik ook wel. En dat wist Jezus ook wel. Want weet je, Jezus kwam er met een club mensen en in het oosten, kijk hier zeggen we, wil je een kopje koffie of thee? Maar als je in het oosten bent, dan zegt ze, blijf eten, joh. Ik ga een maaltijd maken. Dus Martha, die verstond haar taak, want hij kwam met een club mensen binnen en in het oosten eet je. En onder de maaltijd heb je gezelschap met elkaar. Dat hoort er helemaal bij. Dus er was werk aan de winkel. En daarom moet je Martha nooit negatief wegzetten. Ik vind vaak dat over Martha negatief wordt gesproken. Die Martha, ze begreep het ook niet helemaal. Nee, Martha diende. En dat deze uit de grond van de hart zat Jezus lief en alle die die meenam. Maar wij moeten goed opletten wat Jezus hier leert. Dat is mijn overtuiging. Martha, die is niet negatief bezig, ze diende de Heer. Maar, je hebt rijk, rijker, rijks, toch? En je hebt goed, beter, best. Waar niet? Dat rijtje ken je toch? Nou, dat geldt voor deze geschiedenis ook. Ik geloof dat de Heer Jezus iets rijkers aan Martha kwijt wil. Iets heerlijkers aan hem kwijt wil. En dat had Maria begrepen. Die zat aan de voeten van de Heer. En Martha was van harte welkom. Maria had het goede deel uitgekozen. Dat had ook blijvende waarde. En dat moest zij leren. Zij moest voor het hoogste van de Heer leren gaan. Amen? Er zijn heel veel goede dingen. Heel veel goede dingen in de christelijke gemeente. Er zijn heel veel goede dingen in ons geestelijk leven. Maar wij moeten voor het hoogste gaan. Wij moeten voor de gemeenschap met God gaan. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. En er zijn heel veel goede dingen daaromheen. Maar probeer in je eigen leven en in je gemeente te kijken, wat heeft nou de hoogste prioriteit? Dat wil niet zeggen dat die andere dingen slecht zijn, laat staan dat ze zonde zijn. Daar gaat het helemaal niet om. Maar we moeten het voor het hoogste van de Heer aan. Is dat je uitdaging? Is dat je prikkeling? Daar wil ik je echt in prikkelen. Als dat het resultaat is van 8 avonden straks, dan zeg ik amen, halleluja, prijs de Heer, want dat hebben we begrepen. We gaan voor het hoogste van Hem. En een van die middelen om het hoogste van Hem te verkrijgen is een leven van gebed. Nauwe omgang met Hem. En het tweede gedeelte, nauwe omgang ook met elkaar. De plek aan Jezus voeten. Kijk, in een huwelijk zijn heel veel mooie dingen, waar niet? Heel veel dingen waarvan ik kan genieten. Ik heb vanavond heerlijk gegeten. Ik kan echt van genieten. Ik kan soms om 1 uur 's middags uitkijken. Ik zeg, wat gaan we eten? Nou, dan heb ik gewoon 4 uur voorpret, 5 uur. Dat is toch leuk? Heb ik nog niks gegeten, toch ben ik al blij. Dat is iets van het huwelijk, mooi. Ze klaargemaakt. De best voor gedaan. Dat is fantastisch. Dat moet je ook uitspreken trouwens. Hè? Moet je niet alleen denken, moet je ook uitspreken. Dat is ook fijn. Maar een van de hoogtepunten vind ik toch wel de seksuele gemeenschap. Er zijn heel veel mooie dingen natuurlijk. Een van de mooie dingen, een van de parels is dat toch wel. Wat God overgelaten heeft. Vanuit het paradijs. Kan je dan zeggen dat die andere dingen slecht zijn? Nee. Maar ik gaf het hoogste. En daar wil ik op en top van genieten. Mooi hè? Wij zijn geroepen waartoe? Tot de gemeenschap met God. En als je dat gaat ontdekken in je leven. En Binnendijk zei, je moet de smaak te pakken krijgen. Dat is het. Er zijn heel veel dingen goed. Maar die omgang met Hem. Zoals dat oude psalmversje zegt. Vergeet ik nooit meer. Tot aan mijn dood toe niet. Tot aan het moment dat de Heer terugkomt niet. Gods verborgen omgang vinden. Zielen. Waar zijn vrees in woont. En dat is waar ik voor leef. En dat goede deel wat Maria uitkoos. Dat had blijvende waarde. Aan uw voeten, Heer. Is de hoogste plaats. En een van de middelen. Om veel aan de voeten van Jezus te verkeren. Dat is als ik me letterlijk buig op mijn knieën. Dat ik klein ben. Dan wordt Hij steeds groter. En dat ik mijn hart voor Hem ontsluit. En zeg, Heer, hier ben ik. Aan uw voeten. Ik wil u genieten. Ik wil u tot me nemen. Ik wil u beter leren kennen. Ik wil groeien in kennis en genade van wie u bent. En daarom kom ik hier. En aanbid ik u. We gaan eerst even pauzeren. En dan gaan we het tweede deel bekijken als het gaat om het gezamenlijke verbeteren.